Lieve vrienden, dit is weer een preek van de week van Drinken uit de Bron. Op de warmste zondag van deze maand mocht ik de boodschap brengen in onze gemeente, de Levend Evangelie Gemeente te Aalsmeerderbrug. Het thema van de prediking was: zo gingen ze samen verder. De reis van twee profeten. Ik wens u, of als je jonger bent jij, Gods zegen toe bij het beluisteren van deze prediking.
Geweldig. Lieve broeders en zusters, wat is het een voorrecht gewoon om hier te zijn. Alleen al het feit dat je een gemeente hebt. Dat je een plek hebt waar je tot rust kan komen. En een plek hebt waar je Gods woord kunt ontvangen. En ik ben blij dat ik hier vanmorgen met jullie mag zijn om het woord van de Heer te delen. Ik wil met jullie hebben over het thema: zo gingen zij samen verder. Het is een bekend verhaal van de profeet Elia met zijn leerlingprofeet Elisa. Het is de reis van twee profeten. Niet zomaar een reis, maar een reis die gaat langs de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van het volk Israël. En daar wil ik graag met jullie over lezen in 2 Koningen 2 vers 11. 1 tot en met 11. Als het goed is, staat het hier voor u. Mooi. De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. En Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. Maar Elia zei tegen Elisa: blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar Bethel ga. Elisa antwoordde: zo waar de Heer leeft, zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. En zo gingen ze samen op weg naar Bethel. De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde hij, zeg maar niets. Elia zei tegen Elisa: blijf jij hier. En Elisa: de Heer wil dat ik naar Jericho ga. Maar Elisa antwoordde: zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. En zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde Elisa, zeg maar niets. Elia zei tegen Elisa: blijf jij hier. De Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde: zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. En zo gingen zij samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil en 50 profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel en sloeg hem mee op het water waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. En terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar. En Elisa antwoordde: laat mij dubbel in uw geest delen. Je vraagt iets heel moeilijks, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal ik je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elia steeg in een stormwind op naar de hemel. En Elisa zag het gebeuren en riep uit: vader, vader, strijdwagens en ruiterij van Israël. En toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. En hij raapte Elia's mantel op, die was afgegleden. En hij liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. En hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit: waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. Tot zover het woord van de Heer. Nou, het is een prachtig en een boeiend verhaal. Het is het verhaal van twee profeten. Het is niet alleen het verhaal van deze twee profeten, maar als u mee wilt denken, ook voor uzelf, dan is het ook ons eigen verhaal. Het verhaal dat wij met Jezus mogen gaan, van stap tot stap, van kruispunt naar kruispunt. Een terugblik misschien in uw leven, maar ook een vooruitblik naar nieuwe momenten die Hij ons wil geven in ons leven. En als ik dit verhaal zou moeten onderverdelen, dan zie je dat het om vier plaatsen gaat waar Elia en Elisa naartoe gaan. Het zijn als het ware vier belangrijke kruispunten in hun leven. Het eerste kruispunt zou ik vergeving willen noemen. Het tweede kruispunt is een ontmoetingsplek, een plek van intimiteit. De derde moment van kruising is een bevrijdingsmoment. En tot slot een moment van zalving. Vier momenten, vier beslissingen die kunnen plaatsvinden en misschien moet ik zeggen, moeten plaatsvinden ook in ons leven. De hoofdrolspelers in dit verhaal zijn de profeet Elia en zijn knecht Elisa. Elia weet dat zijn einde nadert. Op de een of andere manier heeft God hem dat duidelijk gemaakt. Maar hij weet als een profeet van God dat het woord van God, het profetische woord, voortgang moet hebben. Niet een profetisch woord wat alleen in het verleden heeft geklonken, maar ook een profetisch woord voor vandaag. En een profetisch woord voor morgen, voor de toekomst, voor ons, voor onszelf, maar ook voor onze gemeente. En daarom is Elia op zoek naar een opvolger. En hij vindt hem in zijn knecht Elisa. Elisa is een bijzondere man. Hij was op de akker van zijn vader aan het werk. En hij was daar met een twaalfspan ossen de akker aan het bewerken. En u leest dat in een voorgaand boek van de Bijbel. En dan komt Elia langs. En hij ziet Elisa en in de geest ervaart hij hoe God een zalving op deze jongen wil gaan leggen. En zo komt hij naar Elisa toe en roept hem tot de dienst van de Heer. En dan neemt Elisa een fantastische beslissing. Een radicale keus. Zo radicaal dat hij dat zichtbaar maakt doordat hij de ossen waar hij mee aan het ploegen is, gaat slachten. Het juk waar de beesten achter zitten gaat verbreken en verbranden. En uiteindelijk een offer brengt en zo met Elia meegaat. Wat een geweldige, radicale en definitieve keuze in zijn leven. Een toewijding die uiteindelijk het verleden volledig achter zich laat. En hij ziet hoe door de profeet God een roeping op zijn leven legt. En dan is het belangrijk ook voor ons, als we ervaren dat God ons roept, als God iets in ons oor fluistert of door een profetisch woord u aanreikt, dat wij net zo gehoorzaam zijn. Geen half werk. Maar dat wij, net als Elisa, gaan zien dat er een roeping op uw en op mijn leven ligt. En dan is het belangrijk dat wij die keuze maken. Dat waar de Heer ons roept, misschien voor kleine dingen, misschien voor een prachtige taak, misschien voor het buitenland, voor wat u ook geroepen wordt, dat we niet zeggen, Heer, ik moet het nog even overwegen. Ja, Elisa gaat nog even naar zijn vader en moeder toe. Hij zegt, mag ik nog even mijn vader en moeder gedag zeggen? Natuurlijk mag je dat. Maar dan komt hij terug en zegt hij, ik ga achter Elia aan. En Elia, hij weet, hij heeft hier een knecht gevonden die hem trouw wil volgen, maar hij stelt hem ook af en toe op de proef. En zo is het ook belangrijk voor ons dat wij, als de Heer een beroep op ons doet, dat wij dan ook een keuze maken. Misschien kent u dat ook wel in uw eigen leven, dat u zo een keuze moest maken en dat je twijfelde, wat zal ik doen? Zal ik wel of niet meegaan? Zal ik wel of niet naar die conferentie gaan? Zal ik wel of niet voor me laten bidden? Dan is het heel goed dat wij gehoorzaam zijn aan die stille fluistering. Zoals we net als dat kinderliedje even fluisterend zongen. Zo spreekt God soms fluisterend tot ons hart. En wat doen we dan? Nou, zo kwam Elisa voor een keuze te staan. Een moment van beslissing in zijn leven. En zo komen wij ook, net als Elisa, soms voor een keuze te staan in ons leven. Tot een kruispunt. Iedere keer opnieuw, als daar een moment van keuze is, is dat een kruispunt in ons leven. En hoe belangrijk is het dan om op deze kruispunten verder te trekken en niet af te haken. Als de Heer ons ergens voor roept of ons vraagt, of gewoon in je hart zegt, ga dat eens doen. Ga dat eens veranderen. Probeer eens even in een nieuwe stijl van leven te komen. Dat we dan gehoorzaam zijn. Niet omdat dat ingegeven wordt door je familie. Of door de kerk, of door een leider. Of door wat mensen van je vinden. Maar dat je die stille stem van God verstaat. En dat je weet, ik moet gehoorzaam zijn op dit kruispunt in mijn leven. Er was een andere profeet, die heette Jeremia, die kent u vast ook wel, heeft u wat van gelezen misschien. En dan staat er in Jeremia 6, vers 6, 16, een zin die ook met zo'n kruispunt te maken heeft. Er staat er, je staat op een kruispunt, kijk goed, vraag na hoe de oude wegen liepen, welke weg leidt naar het goede. Sla die in en vind rust. Jeremia zegt het al, als je op zo'n kruispunt komt, kijk goed, hoe is de weg van goed? God, hoe heeft God in het verleden gesproken? Hoe heeft God in de toekomst een pad voor ons gebaand? Welke weg leidt naar het goede? Denk daarover na, zegt Jeremia. Sla die in en vind rust. Wat is dat geweldig als je een goede keuze maakt op een kruispunt in je leven. Op een kruispunt waar God je voor plaatst, waar je dan uiteindelijk toch zegt, ik trek verder mee op. Ik maak een goede keuze. Ik ga van harte achter Jezus aan. Als de Heer Jezus mij iets vraagt te doen, als Jezus mij vraagt om te veranderen, te vernieuwen, om dingen van Hem te ontvangen, dat ik met Hem meega. En dat we als we alleen Jezus in ons vaandel hebben, dat we dan mogen weten dat ik een goede weg insla. Een weg die rust en vrede geeft. Nou, wanneer we te maken krijgen met zo'n kruispunt in ons leven, dan is het ook van belang dat wij Jezus betrekken bij alles. Heel veel beslissingen die je neemt, of het nou gaat om verkering, of een nieuwe baan, of een ander huis. In ieder geval, we moeten vrede in ons hart bewaren, zoals de profeet het net ook zei. En zo komen we ook op een kruispunt, het eerste kruispunt waar de profeet Elia over spreekt, dat is het vertrekpunt uit Gilgal. Nou is Gilgal een eerste kruispunt op de reis die deze twee mannen maken. En het is de plek die in de geschiedenis van Israël van grote betekenis is geweest. Je moet weten dat het volk Israël is het beloofde land binnengekomen, nog net aan de rand, en dan komen ze bij Gilgal. Het is de plek waar de geschiedenis van Israël een enorme verandering heeft gekregen. Want daar vond namelijk een behoorlijk intieme handeling plaats. Daar werden namelijk alle mannen die uit de woestijn kwamen, die daar geboren zijn, werden besneden. En ze werden daar besneden als ware als een inburgering in het volk van God. Jullie mogen ook mee optrekken dat nieuwe land in. En zo is Gilgal de plek waar de Heer zijn volk in verder leidt. En daar begon de verovering van het beloofde land. En we lezen in Jozua 5 vers 9. En de Heer zei tegen Jozua, vandaag zal ik de schande van Egypte van jullie afwentelen. En Jozua noemde die plaats Gilgal. Gilgal is zo'n kruispunt. En als u voor zo'n kruispunt komt te staan om het oude achter je te laten, welke keuze maak je dan? En dat is niet alleen het moment van uw bekering, maar steeds weer opnieuw in ons leven komen wij voor die momenten dat je zegt, ik moet dit oude achter me laten. Ik moet hier niet in doorgaan. Ik wil dit niet meer. En zo komen ze dus bij Gilgal. Gilgal is zo'n kruispunt. En dan komt Elia met een opmerking tegen zijn collega-profeet, zijn leerling-profeet. Hij zegt, blijf jij hier? De Heer wil dat ik naar Bethel ga. En Elisa antwoordt, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. En zo gingen zij samen op weg naar Bethel. Zo mogen ook wij Gilgal achter ons laten. Een plaats waar de vergeving heeft plaatsgevonden. Een plek waar de nieuwe mens geboren is. Zoals de apostel Paulus erover spreekt. Als je besneden bent van hart, als je van binnen veranderd bent, dan mag je het oude achter je laten. Dan mag je Egypte als het ware voorgoed achter je laten en de schande zegt de Bijbel dan, is afgewenteld. Uw schande, mijn schande, de schande die we hebben meegemaakt, dat je zegt, ik schaam me hiervoor. Ik vind het pijnlijk dat dit is gebeurd. En mijn oude leven, datgene wat gebeurd is allemaal in ons leven, die schande mag je achter je laten. Die pijnlijke herinnering, die oude zonde waarvoor je gereinigd bent door het bloed van de Heer Jezus. En dat je zegt, Heer, dank u wel dat ik een rein mens mag zijn, omdat u dat oude uit mijn leven hebt weggedaan en mijn zonde hebt vergeven. En zo mag je die schande achter je laten en op weg gaan naar Bethel. Nou, ook in Bethel komt Elisa weer voor een keuze te staan. Een tweede kruispunt in zijn leven. En ook hier wordt hem weer de vraag gesteld, blijf je hier, Elisa? Want de Heer wil dat ik naar Jericho ga. En dan zijn ze daar zo in Bethel. En Bethel is in de geschiedenis van Israël ook een belangrijke plaats. Het is een plaats waar op dit tweede kruispunt een ontmoeting met God heeft plaatsgevonden. Bethel betekent huis van God. Bethel is geen kathedraal waar je tot bekering bent gekomen. Bethel is niet een mooie kerk met alles erbij. Bethel is een plek zonder opsmuk. Het is een plaats in de woestijn. En Jacob is op reis. Ik zal u niet het hele verhaal vertellen, maar Jacob is op reis. En dan komt hij in een plek die heet Bethel. Het is de plaats waar God zich op een hele bijzondere wijze aan Jacob, de aartsvader, openbaart. Het is ook de plek waar God aan Jacob belofte geeft en zijn trouw toezegt. Dat doet hij ook naar u toe, als je in Bethel bent, dat God zijn trouw aan jou toewijst. En zegt, ik ben bij je kind, altijd waar je ook bent. En zo is daar Bethel, de plaats waar Jacob een hele bijzondere ontmoeting heeft met God. Een plek die je intiem zou mogen noemen. Zoals soms een droom heel persoonlijk is, heel intiem. Want daar vindt namelijk een moment plaats waarin Jacob een droom krijgt. Bethel is de plaats waar Jacob een droom krijgt. En dan lezen we in Genesis dat als Jacob op reis is en hij 's nachts wil gaan slapen, dat hij dan een steen onder zijn hoofd legt en dan krijgt hij een droom. Een droom die zijn leven heeft veranderd. Een droom zoals er staat in Genesis 28, die zijn hele bestaan een keer heeft gebracht. Want hij ziet in die droom een ladder naar de hemel toe. Een ladder die tot in de hemel reikt. Een bijzonder moment in zijn droom heeft hij met God. God is zo dichtbij, God is zo intiem bij hem geworden, dat een onvergetelijke ervaring is. Dan lezen we in Genesis 28, en ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Een onvergetelijke ervaring. Een moment waarin hij, als het ware, zegt, dit kan ik nooit meer vergeten. Misschien heeft u ook wel eens een droom meegemaakt waarvan je, als je 's ochtends wakker wordt, dat je het nog zo kunt navertellen. Dat is zo ingrijpend geweest, zo indringend misschien zelfs geweest, dat je het niet vergeten kunt. En dit was ook met deze gebeurtenis met Jacob. Hij heeft daar in Bethel een intieme ontmoeting met God gehad. En dan wordt hij wakker en daar staat er in vers 17 van hoofdstuk 28, eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. En zo langs dit kruispunt leidt Elia zijn collega naar een volgende plaats. En daarmee wil, en dit is een moment van intimiteit. Bethel is een moment van intimiteit wat Elisa even moet ervaren, ook in zijn eigen leven. Je kunt geen profeet zijn wanneer je niet een intieme relatie met God hebt. Je kunt niet in de dienst van God staan als je hem niet persoonlijk kent. En zo is Bethel die plek van intimiteit. Een plek waar God belofte geeft. Een plek die een diepe verbondenheid met God symboliseert. De Vader en de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest willen diep, diep, diep gemeenschap met ons hebben. En hij roept ons. En hij roept ons als het ware naar een battle-moment in je leven. Hij zegt, mag ik bij je zijn? Mag ik je hart veroveren? Mag ik intiem contact met je hebben? Of zoals er in een oude, berijmde psalm staat, Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. En die vrees, die was er, want er staat dan dat Jacob, hij was met eerbied vervuld. En dat mag ook voor ons gelden, dat we met eerbied vervuld mogen zijn bij deze verborgen momenten, die stilte momenten met Jezus. En als ik met vakantie ben, dan vind ik het ook fantastisch dat ik zo'n stilte moment gewoon in mijn dagprogramma mag inbouwen. Dat ik zeg, ik ga gewoon een uur op een bankje in een bos zitten en ik spreek met Jezus. En hij spreekt met mij. En hij geeft me gedachten. En hij geeft me bemoedigingen. En zo mogen u en ik allebei die stilte momenten ook kennen zoals die in Bethel getoond worden aan Jacob. Zulke momenten in ons leven zijn zo belangrijk. Daarom, lieve broeders en zusters, laten we daar ook serieus werk van maken. Dat je momenten in de week absoluut apart zet om even God te zoeken. In de stilte. En zeggen, Heer, heeft u iets te spreken tot mij? Zijn er dingen die u aan me kwijt wil? Zijn er dingen in mijn karakter, Heer, waar ik aan werken moet? Heer, zijn er dingen waar u mij in gebruiken wil? Die verborgen omgang, die stilte momenten. We kunnen niet, lieve broeders en zusters, zonder Bethel momenten in ons leven. En zo gingen ze samen naar Jericho. Jericho is het volgende kruispunt. Ja, welke keuze ga je nou maken, Elisa? Iedere keer wordt Elisa als het ware voor een kruispunt geplaatst, waarin er een vraag aan hem gesteld wordt. Welke keuze ga je nu weer maken? En als u het verhaal van Israël kent, hoe ze het beloofde land intrekken, dan is Jericho als het ware een dominante plek. Een geweldig bolwerk waar je niet omheen kan. De toegang naar het beloofde land werd daar als het ware geblokkeerd. U kent misschien het verhaal wel. Een ommuurde stad, Jericho, een bolwerk, een sta in de weg, een plek waar je niet omheen kan, waar je niet zomaar langs kunt trekken. Forten met dikke stenen, een stad. En in de Bijbel worden dit soort steden worden als bolwerken omschreven. Ze blokkeren als het ware je doortrekken in het beloofde land. Het zijn bolwerken die in je denken een plek kunnen krijgen. Misschien vandaag, dat je met dingen leeft en dat je zegt, dat het is niet anders, het is nou eenmaal zo. Dan kan dat een bolwerk zijn wat je verhindert om door te trekken. Het blokkeert mensen om verder te gaan. Misschien ook in het verleden dat u daar wel van verlost bent. Dat je zegt, ach, ik ben zo vrijgekomen van die gedachtegangen die mij beperkten in mijn leven. Dat ik het toch niet kan of dat ik er toch niet bij hoorde. De apostel Paulus spreekt erover in 2 Korinthe 10, dan zegt hij over bolwerken, zo'n bolwerk als Jericho, dat wij ze mogen slechten voor God. En dan zegt hij, wij halen de spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen ons. Ieder bolwerk, alles wat zich opmaakt in je denken om je niet te dienen, niet te kunnen ontwikkelen in het koninkrijk van God, dat is een demonische werking. Waarin de boze met zijn gedachten ons infiltreert en probeert te blokkeren in onze ontwikkeling en toewijding aan Jezus. Misschien, en we hebben wel eerdere prediking ook gehoord over bijvoorbeeld het minderwaardigheidsgevoel, dat je zegt, ach ja, die ander die kan zo mooi zingen en ja, nou ja, en die ander kan mooi dit en mooi dat en ik tel eigenlijk, ja wat kan ik nou eigenlijk? Je kan geweldig veel, alleen op jouw eigen manier, op jouw eigen wijze. Maar laat die minderwaardigheid geen rol krijgen. Misschien zeg je, ja, ze zien me niet staan, joh. Ze kijken gewoon altijd naar een ander. Ze zien mij niet staan. Ze moeten mij gewoon niet. Wat kan ik nou betekenen voor God? U kunt geweldig veel betekenen. Nou, ik ben nu boven de 70 en misschien hoop ik nog veel langer hier te zijn. Maar er komen de momenten dat ik niet meer hier op het podium sta, maar dat ik wel thuis mijn voorbeden kan doen. Dat ik thuis iemand kan bemoedigen. Dat ik een kaartje kan schrijven, een telefoontje kan plegen. Je kunt altijd wat doen, ongeacht je leeftijd, of je jong of oud bent. Dus laat je niet misleiden. Laat je niet tegenhouden door die bolwerken in je denken dat je niet voorstelt. Dat een ander het beter kan dan jij. misschien een verslaving, ik noem het maar eventjes. Heel veel mensen hebben te maken met verslavingen, waar ze niet achter, kom ik toch niet vanaf. Ik heb het al zo vaak geprobeerd, of het nou om roken gaat, of om drugs, of medicijnen, of wat dan ook, waarvan je denkt, ja, ik moet een andere keuze maken, maar gaat toch niet lukken, ik heb het al zo vaak geprobeerd. Verkeerde gewoonte, het lukt me toch niet. Het zit tenslotte in de familie. Lieve broeders en zusters, de boodschap van het evangelie is een bevrijdende boodschap. En de boodschap van het evangelie maakt mensen los van ook de bolwerken van de duisternis. En ik geloof dat we ons mogen laten vrijmaken van die gedachtegangen die ons blokkeren in onze ontwikkeling naar Jezus toe. En zo is er een heerlijke boodschap van bevrijding. En ik hoop dat die nog meer gepraktiseerd gaat worden. Dat mensen hier bevrijd worden van de boze machten. En dat we de vrijheid van de Heilige Geest zullen ervaren. En dat we in de duisternis, dat we die terug mogen dringen. Ook in ons eigen leven. En als we nu halleluja roepen, dan roepen we dat ook voor een ander die nog gebonden is. En zeggen, over jou komt er ook bevrijding. Als je gelooft en verwacht. En zo is Jericho een kruispunt om de bolwerk te slechten. En dan worden wij gevraagd om ook een stap te nemen en te zeggen, ga je verder. Wil je verder gaan in je leven en wil je deze bolwerken ook in je leven achter je laten? Neem je genoegen met de schansen die vijand opwerpt? Of zeg je, nee Heer, ik ga er nu aan werken. Ik wil uw evangelie omarmen. Ik wil uw woorden wil ik mij eigen maken. En dan weet ik, u bent een verlosser. U bent een bevrijder. En misschien heb je al een paar keer voorbeelden gevraagd en is er nog niks veranderd. Ga ermee door. Want onze boodschap van de Heer Jezus is een bevrijdende boodschap. En zo mag je de bolwerken achter je laten en verder trekken. Net als dat Elisa verder trekt in zijn leven. En zo vraagt Elia voor de zoveelste keer aan Elisa, blijf je hier? De Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. En zo, maar ik vind het zo mooi, hè? Zo gingen zij samen verder. Lieve broeders en zusters, zo gaan wij samen verder. Van kruispunt naar kruispunt in ons leven. Zo gaan we samen verder, ook richting de Jordaan. Zoals de profeet dit aangeeft. En God dwingt ons niet. U zit hier vrijwillig, u bent vanmorgen vrijwillig gekomen. En u kunt ook vrijwillig dit woord naar u binnen laten komen. En zeggen, ik wil de Heilige Geest de ruimte geven in mijn leven. En ik wil op deze manier ook die ervaring ervaren die als een zalving kan plaatsvinden in de Jordaan. En zo gingen ze samen verder. En Elisa gaat mee met zijn leermeester naar die plaats van zalving. Ze gingen samen verder. Ze trekken verder, zoals wij met de Heer Jezus verder mogen trekken. Iedere keer weer een kruispunt in ons leven. Of het nou gaat om Gilgal, of het nou gaat om Bethel, of het nou gaat om Jericho. We zijn nu gekomen bij een plek waar de Jordaan is en waar de zegen van God wordt gegeven aan Elisa. En zo komen die twee bij de Jordaan. Een moment, een spannend moment, want Elia weet wat er dan gaat gebeuren. Hij weet dat zijn einde daar is. En hij weet dat dit een cruciaal moment is waar de zalving van de profetische bediening op Elisa gelegd gaat worden. Dat er een overdracht is van zegen, een overdracht van autoriteit, een overdracht van de profetenbediening. En dat is een moment waar wij ook zelf ons naar uit mogen strekken. Want in dit verhaal, dan zien we dat de mantel van de profeet Elia wordt gelegd uiteindelijk op Elisa. Weet je, die profetische bediening, dat is het profetische spreken. Die mantel, dat is een symbool van het profetisch spreken van God. We hebben niets aan predikingen die ons hart niet raken, waar we alleen intellectueel gevoed worden. Een profetisch woord is een woord wat het hart raakt. Wat het hart in beweging brengt. Een profetisch woord is een boodschap die ons dichter bij Jezus brengt. Dichter bij de bedoeling van God in ons leven. En zo mag de autoriteit van de een op de ander gaan. En zo is die mantel van Elisa een symbool van het profetisch spreken. Het woord met gezag. En dan komen we bij de Heer Jezus uit. Want als er één een woord van gezag heeft gehad, is het de Heer Jezus wel. En we lezen dat ook in de Bijbel, dat als de mensen in de synagoge hem horen spreken, dan zeggen ze, dit is zo anders als wat we gewend zijn. Niet die wettische, droge opsomming van wat we moeten en niet mogen, maar dit in een woord wat leven geeft. En zo geeft Jezus, zoals de Bijbel dat zegt, hij sprak tot hen als iemand met gezag. Gezag wil zeggen dat het hart in beweging komt. Gezag wil zeggen dat je niet alleen intellectueel bevredigd wordt, maar dat je hart vol wordt van de liefde van God. Zo sprak de Heer Jezus. En daar aan de Jordaan is de Heilige Geest op de Heer Jezus gekomen. We lezen dat als hij gedoopt is, dan lezen we in de Bijbel dat ook op hem daar die profetenmantel is gelegd. En hij wil die zalving ook in uw en in mijn leven. Iedere keer weer opnieuw. Misschien ben je vele jaren geleden, heb je een ervaring met de Heilige Geest gehad. Ben je gedoopt in de Heilige Geest. Sprak je misschien in tongen, heb je profetische woorden ontvangen. Maar de Heer zegt, mag ik het ook vandaag nog doen? Wil je vandaag ook die zalving van mijn geest ervaren? Die profetische zalving. Hij zegt, Heer, ik wil een getuige van u zijn. Ik wil spreken van de verlossing van Jezus Christus. Dat de Heer Jezus zegt, ik wil je zalven niet alleen met het goede nieuws te verkondigen, maar je ook zalven dat je op mij gaat lijken. Je kan nog zoveel preken, maar als je niet op Jezus lijkt, is het niks. Stelt het niks voor. Maar als je op Jezus gaat lijken, dat je innerlijk verandert en dat de mensen zien, ja, hij is bij Jezus geweest. Die profetische zalving die ons in staat stelt om de vrucht en de gaven van de geest tot ontwikkeling te laten komen. Die profetische zalving die ook u gezag geeft. Die zegt, als je spreekt, zijn het woorden met gezag. Zo wil de Heer Jezus die mantel op ons leggen. Ons bekleden met zijn heerlijkheid. Ah, Elisa, hij is nog leerling profeet. Hij heeft nog een hele weg te gaan. Maar daar bij de Jordaan aangekomen, is hij gekomen om de zegen te ontvangen. Hij is daar niet zomaar gekomen, hij krijgt het ook niet zomaar. Het is niet zo, nou ga maar zitten jongen, dan komt het vanzelf. Nee, er gebeurt nog iets. De profeet stelt een voorwaarde. Hij stelt namelijk een vraag. Dan stelt hij de vraag, wat kan ik nog voor je doen, voor ik je word weggenomen? Vraag het maar. En Elisa antwoordde, laat mij een dubbel in uw geest delen. Goh, wat een moeilijke vraag, zegt Elia. Elisa vraagt om een dubbel deel. Durft u dat te vragen aan de Heer? Misschien heb je wel ervaringen met de Heer. Ben je al lang een kind van God en zeg je maar, Heer, ik wil eigenlijk nog meer. Ik wil het beleven, Heer. Ik wil ook vandaag het beleven. Die zalving die u me ooit gegeven hebt, ik wil het dubbel hebben, Heer. Ik wil verder met u. Ik wil een dubbel deel van u ontvangen. Heer, sta mij toe. Geef het mij, Heer. Ik strek me er naar uit. Ik wil het van u ontvangen, Heer Jezus. Want u bent de vervuller en de doper in de Heilige Geest. En toen moest hij nog wat doen. Want die mantel van Elia, die lag op de grond. En dan, dat is belangrijk. Die mantel, die zalving, die lag als het ware op de grond. Maar er gebeurde wat. Hij raapte die Elisa's mantel op. Die was afgegleden. En dat is ook wat wij moeten doen, lieve broeders en zusters. Het komt je niet zomaar aanwaaien. Het is niet een kwestie van ik bezoek de samenkomst en dan is het wel weer goed. Nee, we moeten die mantel die op de grond is gevallen van Elia, moeten we oppakken en omdoen. Dat betekent, als je die dubbele zalving wil ontvangen, moet je in actie komen. Moet je zeggen, Heer, ik neem die mantel op. Ik hang hem om mijn schouders. En ik weet, u hebt mij bekleed met de kracht van uw Heilige Geest. En misschien is het de eerste keer dat u zo'n ervaring beleeft. Misschien heb je al heel vaak hier een stap naar voren gezet en het is toch een beetje weer anders geworden, minder geworden. Misschien voor de tweede of de derde keer. Maar pak die mantel op. Pak die profetische mantel op en zeg, Heilige Geest van God, Heere Jezus, u die ons toerust met uw geest. Vul mij dubbel vandaag, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. Jezus, ik wil even de Heer danken. Laten we het even gaan staan, broeders en zusters. Gewoon uit, zoals het van Jacob staat, dat hij vervuld was met eerbied. Zo wil ik vervuld zijn met eerbied voor u, Heer. Want Heer Jezus, u bent de koning. U bent mijn verlosser. U bent mijn doper in de Heilige Geest. U bent degene die mij zalft, Heer. En ik strek me daar naar uit, Heer. Meer van u, Heer. Meer van u. En ik wil die stappen ook maken, Heer, van Gilgal naar Bethel, naar Jericho, naar de Jordaan. Heer, die stappen, die kruispunten, die mogen we iedere keer weer nemen. En u bent erbij, want zij trokken samen verder. In Jezus' naam. Amen.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het beluisteren van deze prediking. Ik hoop dat u hierdoor bent opgebouwd in uw geloof. Graag weer tot een volgende keer bij Word Bemoedigd of Drinken uit de Bron. God zegen toegewenst.